Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. En daar staat boven de wonderbare visvangst. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij, dat is Jezus, bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van Jezus Christus, stelt u zich eens voor, u bent een verkoper van auto's. En uw baas verwacht dat u per maand minimaal 10 nieuwe auto's verkoopt. Dat is uw target. En elke dag doet u enorm uw best. En met ups en downs boekt u resultaten. Soms is het 1 auto, op een goede dag zijn het er 2. Maar meestal ook gewoon 0. En toch gelooft u dat God betrokken is op uw dagelijkse werk. En u bidt hem om hulp bij wat u doet. En stelt zich dan eens voor dat u op een dag vol goede moed naar de showroom gaat. En op die dag verkoopt u geen 1 of 2, maar zeg 20 auto's. 20 auto's op 1 dag. Een gigantisch zakelijk succes. Hoe zou u daarop reageren? Zou u dankbaar zijn voor zoveel zegen van God? Zou u misschien ook wel trots zijn op zo'n mooie, goede prestatie? In het verhaal van morgen lezen we ook over een geweldig zakelijk succes van een aantal vissers op het meer van Genezaret. Maar we zullen ontdekken dat dit geen resultaat is als gevolg van hun eigen prestatie, hun eigen goeddoen en inspanning, maar dat er iets anders gebeurt. Jezus spreekt en er vindt een wonder plaats. En de enorme visvangst waar we over gelezen hebben, die zet een beweging in gang die verder golft in de gebeurtenissen tussen Jezus en Petrus. Daar willen we de aandacht op richten, wat daar gebeurt. Allereerst iets over de context. U kent vast de bekende verhalen over de roeping van de discipelen. Jezus loopt langs het water, roept Petrus, Andreas, Johannes, Jacobus. En zonder vragen laten ze alles achter en volgen hem. Dat is de samenvatting. Maar vanmorgen lazen we het verhaal van de roeping van Petrus zoals de evangelist Lucas dat beschrijft. En wat gelijk opvalt is dat Lucas een veel uitgebreidere versie heeft dan de andere evangelisten. Dan bijvoorbeeld Matthäus of Johannes. En de vraag komt er ook op, ja, waarom is dat eigenlijk? Wat maakt nou dat Lucas zoveel aandacht heeft voor wat hier gebeurt? Waarom zo uitgebreid? We weten uit de overlevering dat Lucas een arts was. Een geneesheer, staat ergens in het Nieuwe Testament. En daarom kunnen we ook best begrijpen dat hij met meer aandacht dan andere evangelieschrijvers de wonderen en genezingen die Jezus deed, beschreef. Maar dat argument gaat hier niet op. Het wonder van de visvangst, van de enorme visvangst, heeft niet logischerwijs met een arts te maken. Dat lijkt me een lastige verbinding. En misschien is het dit. Lucas was zelf geen ooggetuige van het optreden en van het onderwijs van Jezus. Hij heeft zijn informatie, die hij heeft gebruikt voor zijn evangelie, uit tweede hand. Van mensen die om Jezus heen stonden. En aan Lucas hun eigen verhaal vertelden. Het verhaal over Petrus en de enorme visvangst heeft vermoedelijk zoveel indruk op Lucas gemaakt dat hij het belangrijk vindt om dit verhaal goed en zorgvuldig te beschrijven. En laten we daarom onze aandacht richten op dit verhaal. En onderzoeken wat het voor ons in 2019 hier in Watergang zou kunnen betekenen. Jezus geeft Petrus de opdracht om naar het diepe gedeelte van het meer te varen. En om daar zijn netten uit te gooien. Petrus begint te protesteren. Wat Jezus vraagt, dat lijkt onzinnig. Hij en zijn metgezellen, zijn compagnons, hebben de hele nacht al gevist. Maar niets gevangen. Ze hebben hun best gedaan, keer op keer, maar zonder succes. Volgende keer beter. En nu vraagt Jezus om overdag te gaan vissen. Hoogst ongebruikelijk toch? Hier in Waterland weet u ongetwijfeld dat de nacht een veel beter moment is om te vissen dan overdag. En toch is Petrus gehoorzaam aan de opdracht van Jezus. Meester, zegt hij, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hij spreekt Jezus aan met meester. Hij herkent het gezag en de macht van Jezus. Dat kunnen we misschien ook wel begrijpen als we de achtergrond van dit verhaal zien. Petrus heeft het onderwijs van Jezus gehoord. Petrus heeft zelf ervaren hoe geweldig de genezingen zijn die Jezus doet. De schoonmoeder van Petrus is genezen door Jezus. Dat lezen we in een aantal hoofdstukken hiervoor. Dus Petrus gehoorzaamt Jezus en vaart met zijn metgezellen en met Jezus naar het diepe gedeelte van het meer. En daar gooien ze hun netten uit, midden op de dag. En dan gebeurt het. Wat de vissers in de nacht niet lukte, na keer op keer proberen, is in één poging ongelooflijk succesvol. De mannen vangen een grote hoeveelheid vis. En Jezus toont in dit wonder zijn macht en zijn gezag over de krachten van de natuur. De vissers vangen echt heel veel vis. Dit hadden ze nooit aanzien komen. En we lezen ook, het wonder is groter dan ze aankunnen met hun eigen materieel. Netten die scheuren, boten die bijna bezwijken, bijna zinken onder de grote hoeveelheid vis. Het is gigantisch. De eigen inspanning van de vissers had geen resultaat. Maar als Jezus spreekt en als ze hem gehoorzamen, leidt het uitwerpen van de netten tot een geweldige zegen op hun werk. En Petrus heeft gelijk door wat hier gebeurt. Dit is geen toeval, dat die vissen toevallig die netten inzwommen. Dit is geen succes, geen prestatie van die ervaren vissers. Maar het is Jezus die hier een wonder doet. Petrus is getuige van de macht en van de grootheid van Jezus. En Petrus kan op allerlei manieren reageren op zo'n wonder, zat ik me voor te stellen. Van wat zouden we met hem kunnen doen? En misschien hadden wij wel verwacht dat hij vol aanbidding en vol dankbaarheid onder de indruk zou zijn van de macht van Jezus. Of gelijk laaiend enthousiast, hè, zoals we ook Petrus ook kennen, om bij deze Jezus te horen en hem te volgen. Maar het loopt nogal anders. Petrus valt neer aan de knieën van Jezus, bevangen door een grote verbazing. Het Griekse woord dat Lucas hier gebruikt, dat heeft de betekenis van vrees, van schrik, van angst, zou je ook kunnen zeggen. En niet alleen bij Petrus, ook bij die andere mannen. En waar komt die vrees dan vandaan? Wat maakt dat Petrus zo vol schrik reageert op dit wonder? En om daar misschien een antwoord op te vinden, moeten we wat preciezer kijken wat hier gebeurt. Moeten we eens inzoomen op dit wonder. En het eerste dat opvalt is dat het wonder plaatsvindt op bekend terrein van deze vissers. Zij zijn de experts. Het is hun boot. Het zijn hun netten. Het is de omgeving waar ze elke dag zijn, elke nacht zijn, kan ik beter zeggen. En midden in hun leven, in hun dagelijkse leven, treedt Jezus op. En het boeiende is dat Jezus niet eens zoveel zegt in dit verhaal. Er klinkt een opdracht. Vaar naar het diepe gedeelte en gooi de netten uit. Punt. De gebeurtenissen die daarop volgen, die lijken voor zichzelf te spreken. Want het wonder van de visvangst is niet zozeer een bovennatuurlijk wonder, dat onbegrijpelijk is. Nee, het is, je zou kunnen zeggen, een benedennatuurlijk wonder. Het gaat om heel veel vissen die een net inzwemmen. En juist omdat het plaatsvindt op dat bekende terrein van die vissers, in hun bekende omgeving, juist daardoor raakt het zo. En raakt het Petrus zo. Want volledig tegen hun overtuiging in, overdag vissen heeft geen zin, we hebben het al geprobeerd, geeft Jezus een teken. En daarom zijn ze zo van hun stuk. Omdat dit wonder in de kern van hun leven plaatsvindt. Vol vrees en vol schrik werpt Petrus zich neer aan de knieën van Jezus. En let op wat Petrus zegt. Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Even hiervoor sprak Petrus Jezus aan met meester. Een meester die spreekt met gezag en wiens opdrachten je gehoorzaamt. En Jezus kennen als meester is belangrijk om zijn geboden en zijn onderwijs serieus te nemen en op waarde te schatten. Om te leren. En nu zegt Petrus, Heer, Kyrios. En Jezus erkennen als Heer, dat gaat verder. Dat is erkennen dat je te maken hebt met de Heer van je leven. En dat inzicht van Jezus' macht, van Jezus' grootheid, dat leidt bij Petrus tot een ultieme verootmoediging, zou je kunnen zeggen. Want het zijn zware woorden die Petrus spreekt. Heer, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Petrus smeekt Jezus om hem te verlaten. Hij is een zondig man. En dat zegt hij zonder omhaal van woorden. Gewoon concreet waar het op staat. Petrus is zich ervan bewust dat de heiligheid van Jezus, de heiligheid die hij toont, niet te verenigen is met de zondigheid van een mens. Petrus zegt als het ware, Ik ben het niet waard dat u in mijn omgeving bent. Er moet afstand zijn tussen uw majesteit, uw heiligheid en mijn menselijkheid, mijn zondigheid. En deze houding van Petrus die kan ons allereerst iets leren, denk ik. Vrees voor de heilige God, schrik, zegt iets over eerbied, over buigen voor de Allerhoogste. En de vraag is of wij ons vanmorgen herkennen in Petrus. begrijpen wij dat er een afstand is tussen God en mens. Zonde en schuld zijn onderwerpen die we in 2019 niet meer zo makkelijk met elkaar bespreken. Ze klinken gelijk zo zwaar, zo somber, zo gericht op ellende. En wie zijn we eigenlijk om met onze vinger te wijzen naar wat er fout gaat? Ik herken de schroom ook bij mezelf. En toch leert het verhaal van vanmorgen ons dat als we Jezus ontmoeten, dat dan de zonde ter sprake komt. Dat de schuld van mensen aan de orde komt. Blijkbaar is het nodig dat wij de duistere kant van onszelf kennen. Ook om te begrijpen waarom Jezus gekomen is. En dat is niet comfortabel, prettig om te horen. Maar het is wel fundamenteel christelijk. Want hoe kunnen wij geloven dat Jezus onze zonde vergeeft en ons bevrijdt van onze schuld als we misschien weinig idee hebben bij wat zonde en schuld is? In zijn eerste brief schrijft de apostel Johannes rake woorden. Hij schrijft: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Dus dat besef, zonder besef, een groot woord misschien ook wel, dat is van belang. En daarom is het ook goed dat we op zondag Gods geboden lezen, zoals we hebben gedaan. En dat we die ook laten landen in ons hart. De Bijbel leert ons dat we geliefd zijn door God. Jazeker. Maar tegelijkertijd staan we schuldig voor God. Omdat we tekortschieten in het dienen van Hem. In het liefhebben van de ander. In het zorgen voor Gods goede schepping. En Petrus zit vast in de overtuiging dat Jezus hem wel moet verlaten, omdat hij een zondig man is. Er is een onoverbrugbare afstand tussen de heilige God en de zondige Petrus. En Petrus ziet die afstand, erkent die afstand en begrijpt het probleem. Ga weg van mij, zegt hij. Een andere mogelijkheid is er niet. Maar het verhaal gaat door. Jezus neemt het woord. En dit is het tweede wat hij zegt. Wees niet bevreesd, Petrus. Wees niet bevreesd. Jezus ziet de vrees van Petrus, zijn schrik, zijn angst. En meteen neemt hij die angst en schrik bij Petrus weg. Petrus, wees niet bang. Dat is het goede nieuws. Jezus helpt Petrus overeind. En niet door hem een aai over zijn bol te geven van, joh, het valt allemaal best wel mee hoor, met je zondigheid, iets in die trant. Jezus neemt Petrus in liefde aan. Want het is Jezus zelf die afstand overbrugt. Die onoverbrugbaar leek. Wij zijn daar niet toe in staat, wij kunnen dat niet. Het is God zelf die naar ons toegekomen is. In Jezus Christus. En God die naar ons toe blijft komen. Misschien kennen wij vrees, schrik, angst door foute keuzes in ons leven. Of gaan we gebukt onder schuldgevoelens door gebeurtenissen. Laten we dan net als Petrus zijn en dat uitspreken naar God. In het geloof dat God tegen ons spreekt. Dat Jezus tegen ons zegt, wees niet bevreesd. God spreekt woorden van vrede tot zijn volk. En dat is een lijn die we keer op keer in de Bijbel zien. Het zijn de woorden die klinken als God tegen Israël spreekt in Jesaja 44. Wees niet bevreesd, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Het zijn de woorden die de engel Gabriël spreekt als hij Maria bezoekt. Wees niet bang, Maria. Ik verkondig je grote blijdschap. Het zijn de woorden die we horen in Openbaringen 1. Als Jezus in al zijn glorie verschijnt aan Johannes op Patmos. En dan schrijft Johannes: en toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Wees niet bevreesd, dat biedt ruimte. En het is ook een imperatief, een opdracht. Dat moeten we niet zijn. En als wij die opdracht in geloof serieus nemen, kunnen we ook niet blijven hangen in somberheid of in schuldgevoel. Kunnen we daar niet in vastzitten. En als Jezus mensen vrijzet, zoals hij Petrus vrijzet, door te zeggen, wees niet bevreesd, dan gaat hij als het ware ook een stap verder. Want dit is niet het enige dat klinkt. Hij is erop uit om Petrus moed te geven. Om te gaan staan en om hem te volgen. Want in één adem door zegt Jezus, vanaf nu zullen jullie mensen vangen. Vanuit dit verhaal lijken we te zien hoe God werkt. Een wonder vindt plaats, een enorme visvangst. En op het besef van de zondigheid bij Petrus, van de afstand tussen God en mens, klinkt een vrijspraak door God. Wees niet bevreesd. En daar blijft het dus niet bij. Petrus en zijn metgezellen, het gaat niet alleen om Petrus in dit verhaal, worden onderdeel van Gods plan om Gods koninkrijk te vestigen. En Jezus buigt het beroep van deze mannen om naar een goddelijke opdracht. En zo begrijpen we misschien ook wat meer van dat wonder, van die enorme visvangst. Dat wonder, dat ging dus niet om dat zakelijke succes van die vissers. Om de prestatie. Alsof het doel zou zijn dat ze grote zegen op hun werk zouden zien. Het ging er in essentie om dat in dat wonder, dat door dat wonder heen een roep klinkt. Een uitnodiging van Jezus. Een dringende uitnodiging. Ik ben het. Volg mij. En het doel van het wonder is dat Petrus, Johannes en Jacobus niet anders kunnen dan Jezus volgen. Misschien heeft u wel eens een bijzondere gebeurtenis meegemaakt waarin u de hand van God zag, hebt ervaren. De onverwachte genezing van een dierbaar ziek mens. Zomaar troost in een intens verdrietige situatie. Vrede in een verstoorde familierelatie. En voor wonderen die we ervaren, danken we God en prijzen we zijn naam. En dat is goed en ook belangrijk. Maar vanmorgen leren we dus dat God een wonder kan doen en kan geven om meer te doen. Om ons te raken. Om ons in beweging te zetten. Om ons te roepen. En hoe reageren wij op zo'n wonder dat in beweging wil zetten? Met vrees, met schrik, achteruit. En misschien wel, hè, omdat we net als Jezus het idee hebben dat die afstand tussen God en ons te groot is. Het lijkt daarom maar beter en ook veiliger als God zich maar niet met ons bemoeit. Maar het evangelie is tegendraads. En hopelijk laat je je raken door de woorden en door de bemoediging van Jezus. Wees niet bevreesd. En de vraag die u misschien ook wel heeft is of we dan allemaal zo'n bijzondere roeping moeten hebben. Zoals deze vissermannen hebben gekregen. Ik heb die vraag zelf wel. Er waren toch ook gewoon oprechte gelovigen in de scharen bij het meer van Genezareth die het onderwijs van Jezus hoorden, dat geloofden, maar niet huis en haard verlieten. Niet alles achter zich lieten en hem volgden, maar gewoon in die scharen bleven. Hoe zit dat? En misschien is dat ook wel gewoon zo. In onze traditie zijn we soms wel eens geneigd het werk in de kerk belangrijker te vinden dan daarbuiten. Een bijzondere roeping of zo, of een voortreffelijk werk. Dat is een term die nog wel eens klinkt. Maar met de reformator Maarten Luther geloof ik dat elk beroep een roeping is van God. Dat elk beroep een roeping is van God. Het gaat in al ons werk, in alles wat wij doen, om het dienen van God en van de mensen om ons heen. En dan is een dominee niet hoger of dichter bij God dan een bakker. Het gaat dus niet om de status die wij aan een roeping zouden geven. Maar om onze gehoorzaamheid aan onze meester en aan onze Heer, Jezus Christus. En de vraag die we vanmorgen mee mogen nemen is of wij beschikbaar zijn voor de opdracht die God ons wil geven. Of we bereid zijn om biddend te zoeken naar wat God van ons vraagt. Of we nou jong zijn of oud. En wat het ook is, wat het ook kan zijn. Jezus spreekt tot ons, wees niet bevreesd, heb moed. Laat je bemoedigen door die enorme visvangst. Als teken dat God met ons is. En tot slot laten we de overtuiging loslaten dat we Jezus moeten volgen vanuit onze eigen kracht of ervaring of expertise of ons prestatiedenken. En die valkuil is misschien groot, omdat we hele ervaren vissers, bakkers, managers of wat dan ook zijn. Jezus volgen is met open handen hem gehoorzaam zijn. En hem erkennen als Heer van ons leven. Prijs hem tot in eeuwigheid. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.